Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Als er iemand zijn voordeel heeft gehaald uit de corona-shit, dan wel stripauteur Brecht Evens. Al tekenend op zijn eenzame kamer in Parijs leek het of zijn baan speciaal voor de crisis werd gecreëerd. Als je Evens leest of bekijkt, geniet je het voorrecht om, dat is tenminste mijn ervaring, aan het bed te zitten van een ijlende koortspatiënt. Delirische visioenen zijn het, waarmee je als lezer en kijker wordt ondergedompeld. Een feest. Gisteren opende in Hasselt een dubbel tentoonstelling over zijn werk. Dag Brecht, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit denk ik al een hele tijd op een hoogvlakte. Een behoorlijk constant en een behoorlijk goed niveau van welbevinden.
En hoe ver is dat van de berg of hoe dichtbij bij van het dal?
Ja, het wordt moeilijk als we meer specifiek in de reliefanalogie gaan. Hè?
Ja, he, dat... Van...
ik denk dat ik behoorlijk lang, de meeste van mijn dagen tof zijn al. En dat ik een hoop buffer heb tussen mij en een of andere grote val of zo.
De afgrond.
Ja.
Want die is jou niet onbekend, hè?
Nee, daar zijn we ook langs gepasseerd. En ik dacht wel van, als ik nu naar een radioprogramma ga dat Berg en Dal heet, dan gaan we waarschijnlijk er wel ergens over hebben op dit uur. Nee, daar gaan we niet aan ontsnappen.
Nee, maar dat houden we voor later. Het is een spectaculaire dal, mag je toch zeggen, of duik.
Oh ja, spannend.
Maar die jou wel wat heeft opgeleverd. Werk onder meer.
Ja. Ik vind het ook wel grappig om voorgesteld te worden als van de winnaar van COVID. Ik voel me een beetje als een oorlogsprofiteur die aan het voorstellen deed van, sorry.
Maar is het niet een beetje zo?
Ik had er me iets meer van voorgesteld van de COVID-bonus. Ik dacht ook van, ja, een striptekenaar die gaat daar ontzettend van... zijn voordeel uithalen van opgesloten te worden thuis. Maar naar mijn gevoel werk ik niet veel harder of geconcentreerder dan in normale tijd. Ik denk dat het ontbreekt misschien wel aan de beloningsavonds of zo. Er is de stok, maar er is niet de wortel, zeg maar.
Maar je zit daar op je kamer in Parijs, je woont in Parijs.
Ja.
Het is een heel gedoe geweest om je hier te krijgen in België. Naar verluid en eigen zeggen, kom jij zelden verder dan 200 meter van waar je woont.
Ja, ik ben heel honkvast. Ik heb gewoon de neiging om veel dezelfde dingen te doen de hele tijd. Op hetzelfde terras te gaan zitten, dezelfde mensen te zien, dezelfde dingen te drinken. En ik ben dan ook een soort irritant soort persoon, van als je mij meesleept om nog een keer naar een theaterstuk te gaan kijken, dan moet je daar je best voor doen. En eer dat ik er ben, vind ik het geweldig. En dan ga ik u achteraf uitleggen wat er zo goed aan was en dat ik het elke week ga doen vanaf nu. Maar dan doe ik het niet elke week. Meerder nogal comfortabele, conservatieve gewoonte de meeste tijd.
Zo. Maar als je zo opgesloten bent, ook misschien wel in jezelf, de buitenwereld niet echt nodig hebt om te functioneren, dan is zo'n pandemie toch een godsgeschenk?
Ik hou wel veel van een sociaal leven. Het is niet zozeer dat ik een kluizenaar ben, of zo helemaal niet. Maar als ik een nogal eenvoudig leven erop nahoud, dan is dat denk ik omdat... ik mij een klein beetje moet vervelen of een grote kalmte nodig heb eer dat ik zoiets ga doen als een strip maken van honderden pagina's. Daar moet je toch een soort leegte voor op te vullen hebben.
Iets monarchistisch, een monnik bestaan. Uiteindelijk, want dat is toch heel precieze werk, hè?
Ja, om een keer moet je toch zin krijgen om uw hersens te gebruiken, om uzelf te stimuleren met iets. Dus ik heb niet het gevoel dat het voor mij helpt om zo heel de tijd aan een cultuurkraan te hangen en vol met inspiratie en dingen te absorberen. Want ik heb meestal, als ik een boek uit heb, heb ik een hersenvakantieperiode, waarin ik zo wat rondreis in oude notas en dan observeer en absorbeer. Maar dan, op een bepaald moment, kies ik een idee, trouw ik daarmee een aantal jaar. En dan hoeven er niet zo 1000 nieuwe impulsen meer te komen. Zo.
Je zei observeren, dat is een mooi neologisme.
Observeren, ja.
Dat gaan we introduceren.
Ik weet niet wat voor lapsus of halve lapsus dat was, maar...
Observeren en absorberen, dat wordt observeren vanaf nu. Mooi. Ja. Brecht, voor wie jou niet kent of je werk niet kent, en ik vrees dat er dat nog te velen zijn, dus alle aandacht is... En nu ben ik echt wel journalistiek niet goed bezig, maar... ja, ik ben vol van je werk. Dat mag ik normaal niet zeggen. Dat doe ik ook niet en nu wel. Punt.
Dank u toch.
Je gebruikt een ongewone waterverftechniek. En eigenlijk is het zo dat wie nu aan een strip denkt, dat helemaal moet wegdenken, want dat is het niet. Het is een werveling van kleuren, van personages, van tekst ook wel. En... Je gebruikt wel de conventies van het stripgenre, maar vooral om ze ook weer overboord te gooien.
Ja, ik heb, om het zo technisch te houden, een beetje enkele andere methodes van hoe ik een strip leesbaar maak dan de typische. Dus in plaats van tekstballonnen gebruik ik kleuren die overeenkomen met de kleuren van de personages. Ik heb een hoop andere leesbaarheidstrucs... Ik gebruik meestal geen kaders. Dat komt allemaal uit het feit dat als je schildert, dan zijn kaders en tekstballonnen nogal vreemde elementen daarin. Platmakers in wat eigenlijk een nogal schilderij vol diepte is. Dan is het beter om een soort in de lucht drijvende tekst te hebben en een hoop andere soort trucken.
Waardoor natuurlijk... Maar dat zal je misschien niet graag horen, of wel, naar kunst neigt.
Oh jee. Ja, ik denk, niemand hoeft bang te zijn. Het kan wel dat je soms over iets artistiek struikelt in een van mijn boeken. Daar heb ik mij nooit al te hard over opgewonden, denk ik. Ik heb niet het gevoel dat het voor een striptekenaar nodig is om zichzelf af te zetten tegen iets als kunst, dat is een foute begrip. Nee, dat is heel logisch. Dat is een foute begrip van het woord, want er zijn een hele hoop goede en slechte kunstenaars. Als je strips maakt, dan zijn je al kunstenaar, of je het wil of niet. Je zit daar gewoon op je manier.
Maar goed, we kunnen jou nu in Hasselt in een dubbel tentoonstelling gaan bekijken. Dan moeten we daar niet onnozel over doen. Dat betekent dat jij dat werk zinvol en belangrijk genoeg vindt om tentoon te stellen. Hè?
Ja. Dat is het enige meer concrete. Van wat is belangrijk voor mij zijn de boeken. Dus ik leef en werk niet voor expo's of galeries of zelfs musea. Het is wel toevallig door hoe ik werk heel veel de moeite om mijn pagina's in het echt te zien. Omdat het soort inkten, kleurinkt, het soort plakkaatverf, die dingen, die schitteren veel feller in een originele versie dan ze te drukken zijn in een boek. Dus het is wel de omweg waard op dat vlak.
Ik toon jou nu, en luisteraars zien het niet, maar een stripbladzijde. En wat is dit?
Dat is een pagina van Bob het Spook, mijn allereerste stripfiguur. Toen ik een zestal jaar oud was, denk ik.
Zes jaar oud. En wat we zien is eigenlijk het conventionele in een stripalbum getekende bladzijde. Inderdaad, Bob het Spook staat er letterlijk bij. Wap, zie je het spook zeggen.
Ja, het is een stokkenmannetje. Het is bijna een parodie op een kindertekening eigenlijk.
En dat vind ik bijna... Het lijkt alsof je dit op je 30 hebt gemaakt en je zegt, dit deed ik op mijn 6e.
Ik vind dat ook, als ik ze terugzie, heb ik het gevoel dat ik doe alsof dat ik al iets meta aan het doen ben. Ja. Als ik ze teruglees, dan merk ik dat zo, kinderen houden blijkbaar heel hard van meta-humor. Want bijna elke grap, ze zijn meestal onbegrijpelijk, maar heeft zoiets van meta-verhaal in een verhaal in een verhaal van... personage kijkt naar tv, dan zitten we in de tv, dan zit het personage... Dat soort moppen komt heel de tijd terug. Er is ook een moment waarop het het stokkenmannetje, Bob het Spook. Zo de typische kindertekening. Zijn stokkenmannetjes kostuum uitdoet en dan een soort menselijk gezicht heeft. Als ik me niet vergis. Ja, rare spelletjes al bezig op 6 jaar.
Maar op je 6e, weet je dan al, ik word stripauteur?
Ik dacht dat dat heel moeilijk ging zijn.
Hoezo?
En ik wou een slim volwassen kind zijn, dus dan ging ik nooit zeggen striptekenaar. Zodat, ik wou geen volwassenen met hun ogen doen rollen. Dus dan vroeg ik aan mijn moeder, ik had wel een paar andere ideeën, uitvinder, striptekenaar, dat waren dingen die in mijn hart zaten. En dan vroeg ik aan mijn moeder, wat is daar de realistische volwassen versie van? En dan heeft ze even nagedacht en gezegd, ik denk ingenieur, architect. Dus dan heb ik dat heel lang gezegd als kind, zo van, ja, ik word later ingenieur, architect. Striptekenaar is volgens mij veel makkelijker om te worden dan ingenieur-architect, denk ik.
En dat bleek uiteindelijk toch nog makkelijk te zijn, hè? Stripauteur worden.
Ja, hoe dichter ik tegen 18 jaar oud zijn en kunstschool beginnen en zo zat, hoe meer obstakels er uit de weg geruimd waren, hoe meer ik... Ja, tegen 16 zat ik nog te denken van, ja, grafisch vormgever. En dan maakte ik een heel lelijk logo op Microsoft Paint of zo. En ja, net voor kunstschool begon ik in een heel kleine versie te publiceren. In een soort bundel van een collectief dat nog altijd bestaat, Pulp Deluxe. Dus dan dacht ik van, oké, ik ben nu 17, 18. Ik sta toch ergens gedrukt op papier. Eigenlijk ben ik technisch gezien al striptekenaar. Dan mogen we dat misschien overwegen. En dan hoeven we niet ingenieur-architect te gaan doen.
Hoe verklaar je dat je als kind al parodieën maakt op de Odyssee?
Ik denk, zoals veel kinderen, was ik dol op grote veldslagen en heldenverhalen. Dus dan is Griekse mythologie wel zo een logisch soort voer.
Maar je moet dat dan wel al kennen als kind?
Ik heb ouders met heel veel boeken. En als ik een boek wou lezen, dan vroeg ik aan mijn vader of mijn moeder, ik zou graag een boek hebben. En dan zei ze, oké. Namen ze mij naar de boekenkast en dan, wat voor boek? ik vond dit wel tof en dit. Ik had een stevige bibliotheek in huis. Zo,
Want je ouders zijn allebei germanist.
Ja, voilà. Behoorlijk gecultiveerde lezers.
Is dat nu een voordeel? Een onmiskenbaar voordeel met zo'n ouders? Zou jij hier zitten als je die ouders niet had gehad?
Ik heb er nooit andere gehad, hè, dus ik kan het niet echt checken.
Toch niet dat je weet.
Maar volgens mij, één ding is wel zeker, die hebben mij geen strobreed in de weg gelegd. Nooit mij geen enkel complex meegegeven op dat vlak. Wat ze ook voor angsten hebben gehad over dat ik kunst zou gaan doen, hebben ze voor mij verstopt, denk ik. Ik denk dat ze echt niet het soort ouders worden zijn dat... Dat een of andere droom plat trapt van hun kind. Ik was waarschijnlijk... ik vergeet altijd of het... Is het sceptisch of sceptisch? Sceptisch. Ik was waarschijnlijk sceptischer dan mijn ouders misschien over...
Maar nu kan het goed zijn dat je ouders meteen bellen en zeggen van... Dat is niet juist.
Ze kunnen nu niet antwoorden. Ik kan eender wat over hen zeggen.
Maar het is niet toevallig dat je dat zegt misschien omdat je... Je bent in het algemeen Nederlands opgevoed. En daar werd je soms op aangesproken.
Ja, over algemeen beschaafd Nederlands. Hè.
ABN nog.
Dus ik en mijn zus allebei waren dan zowat vreemde eenden op de lagere school. Want tegen een jaar of 11 heb ik dan geleerd om schoolkind te spreken in plaats van Hasseltse tussentaal te spreken. En tot dan werden wij zo'n beetje uitgemaakt voor Hollanders en zo. Hè.
Nee.
Dus wasbak in plaats van lavabo. Er kwam een hele hoop purisme bij kijken ook. Dus ik heb eigenlijk niet het gevoel dat ik... ik voel me niet helemaal meer op het gemak in het Nederlands dan in het Frans of Engels. Het zijn allemaal verschillende registers voor mij.
Als je door jouw werk... Ik wil dat toch nog even bij stilstaan voor die mensen. We gaan op de site ook wel en via de socials wat dingen loslaten op de mensen. Maar als je door boeken van jou wandelt, dan is het alsof je wandelt door een stad die je eigenlijk nog niet kent. Hè? Je slaat een rustig klein donker straatje in en dan plots mondt dat straatje uit in een gigantisch plein waar een feest aan de gang is. En om dan weer te verdwijnen in een... Het is een werveling eigenlijk. Hè? Ik zei het al eerder. Het is, is dat iets wat je heel erg bewust bespeelt?
Het is Het is en bewust en op een natuurlijke manier, omdat ik dat, graag dat soort tekeningen maak. Maar ik heb wel soms... dus langs de ene kant is het goesting, langs de andere kant is het een soort regel. Van wat ik ook aan het doen ben, ik moet wel een goede reden hebben waarom dit een strip is. Waarom ik dit in tekeningen aan het vertellen ben, in plaats van in een tekstparagraaf. Het is niet gewoon a priori een strip, eender welk verhaal. Ik vind dat het zo zijn strip zijn moet verdienen, of a priori al een verhaal zijn dat moet in een... in een strip verteld worden. Daarom ben ik een beetje snob met de grafische kant van strips. Ik hou wel van eenvoudige en heel leesbare strips, maar ik vind toch dat je die ruimte die dat inneemt op een pagina een beetje moet verdienen. En dat, dat een visueel armoedige strip iets triestigs heeft. Dus ik heb graag... Ik zou de mensen graag heel diep in de tekeningen sleuren en zelfs het gevoel geven dat ze er zelf in kunnen rondlopen en een zekere vrijheid geven aan het oog.
Alsof het een trip is waar je in verzeild geraakt.
Ja. Er zijn ook mogelijkheden aan strip die ik nog niet echt heb verkend, die misschien heel irritant zouden zijn als resultaat. Maar ik maak tot nu toe altijd... lineaire verhalen, wat mij de meest aangename manier lijkt om een verhaal te lezen. Maar een strip heeft dat eigenlijk zelfs niet nodig. In principe zou ik kunnen heen en weer bladeren. Er zijn waarschijnlijk nog heel andere manieren om met tekst en beeld te vertellen.
Wat je eigenlijk vandaag ziet in de series, hè, bedoel, waar ongegeneerd geflashbacked wordt, geflashforward. En mensen hebben daar geen enkele moeite meer mee. Hè?
Ja, het verschil is dan wel dat in een serie... het geluid, het ritme, het tempo is opgelegd. Wat interessant is aan een strip en gevaarlijk voor de auteur is hoe groot de vrijheid is van uw lezer. Meer dan in een roman, meer dan in een film. Want in een roman een tekst is een heel eenvoudig mechanisme wat je waarschijnlijk op eenzelfde snelheid in blijft opschieten. Zo. Maar een striplezer die kan 10 seconden op een pagina blijven of een uur naar een pagina blijven staren. Je hebt heel weinig controle over hoe die dat leest en je moet er ook niet te veel willen hebben, denk ik.
Peter Pan van J.M. Barrie, een roman uit 1911. We kennen hem allemaal. Peter Pan, die jongen die naar Neverland gaat, Neverland of Nimmerland in het Nederlands. Hij is vergezeld, geloof ik, van twee anderen. We zijn met z'n drieën, hè?
Hij is een soort eeuwige bewoner van Neverland. En hij steelt, ontvoert, lokt, overtuigt een paar kinderen om met hem mee te gaan naar de Neverland.
Wat is Neverland voor jou, als je het na al die jaren bekijkt?
De Neverland voor mij. Ik heb Peter Pan niet gelezen als kind. Ik heb gewoon waarschijnlijk de Disney-film gezien. Ik heb als volwassen heb ik dat gelezen.
Oh, dat is interessant.
Een Engelse tekst. En zwaar weggeblazen geweest van de kwaliteit ervan. Er is niks eenvoudigs of onintelligents aan dat boek. Ik vind het een... Ja, daarom
is het een volwassenenboek?
Het is een iedereenboek wat ik er zo goed aan vind. Van mijn ideaal van wat ik zelf ooit zou willen kunnen, is een verhaal maken waar je geen voorkennis voor nodig hebt, geen moeilijkheidsgraad, waar je kunt instappen op het gelijkvloers, waar eigenlijk een verhaal waar niemand aan kan weerstaan, maar wat dan wel een tweede en een derde laag en dan de nog moeilijkere vierde en vijfde laag allemaal aanwezig zijn. Allemaal perfect gecalibreerd, maar dat iedereen erin welkom is, maar dat er geen grenzen zijn aan wat je met uw eventuele grotere intelligentie of alertheid eruit kunt halen. Zo.
Maar Peter Pan is een jongen die niet wil opgroeien. Is dat eigenlijk niet a priori voor iemand die zijn hele leven en dan nog ervoor betaald wordt ook met tekenen en strips bezig is?
Pas op, hè. Wat voor link gemaakt, associatie gemaakt over strips. Daar zijn we nu toch al 15 jaar voorbij, Pat. Graphic novel en al. Nee, ik heb geen speciale link met het nieuwe opgroeien. Eigenlijk beschrijft die volwassenen ook heel mooi.
Weet je wat ik voorstel? Dat je er een fragment uit leest. Uit Peter Pan van J.M. Barrie.
Ja, ik heb hier iets liggen. Van de zin waar ik het meest op kik, hebben we blijkbaar geen Nederlandse vertaling gevonden. We hebben wel allebei eentje geprobeerd dan.
Ja. Je mag dat hele fragment lezen, hè?
Of, ja. Nee, ik zal een beetje context geven. In het begin van het boek heeft J.M. Barrie het over het idee van een Neverland. Een soort de inwendige fantasiewereld, moeilijk in kaart te brengen van een kind. Tegen de einde heb je dan. Maar de meeste nimmerlanden lijken op elkaar. En wanneer kinderen slapen en dus dromen, zijn ze dichter bij de betoverde oevers van het eiland dan ooit. Misschien was dat de vertaling van de zin. Ik heb hier staan mijn vertalingen. Op deze magische kusten stranden kinderen in hun bootjes onophoudelijk en voor altijd. Wij zijn hier ook geweest. We horen nog steeds het geluid van de branding, maar we zullen nooit meer aanmeren. En daar moet ik van janken, van die zin.
In het Engels klinkt die on these magic shores, children are
at forever
play.
Beaching. Sorry, er stond hier een foutje.
Ja, forever beaching their coracles. We zijn daar ook geweest, zegt hij, maar though we shall land no more, we gaan daar nooit meer aanbelanden, nooit meer naartoe gaan. Is dat zo als volwassenen?
Ik herinner mij, zoals jij waarschijnlijk ook, een paar heel letterlijke voorbeelden waarop het soort magische, rechtstreekse connectie dat je met iets hebt, verdwijnt. En later maakt je een hoop andere connecties. Ik moet nu terugdenken aan Lego. Ik speelde heel veel met Lego. En dat is bezield. Ik ben in een wereld aan het leven terwijl ik daarmee aan het spelen ben, terwijl ik dingen aan het bouwen ben, terwijl ik mannetjes aan het verplaatsen ben op mijn tafel, eiland enzovoort. Tot op een of andere leeftijd, 13 in mijn geval, behoorlijk laat waarschijnlijk, ik ging nog eens een keer in een soort laatste grote geste, zonder bezieling, nog eens een keer een groot kasteel bouwt en het ding dan verdwijnt dan naar de kelder. Omdat uw magische, rechtstreekse link ermee verdwenen is.
Om het vervolgens nooit meer terug uit de kelder te halen.
Ja, omdat het eigenlijk een versie is van iets wat je wilt doen, wat je op een andere manier begint te doen, denk ik.
Tango Till They Soar van Madeleine Peru. Zij is een Amerikaanse jazzzangeres. Wordt wel eens met Billie Holiday vergeleken, maar dat is altijd gevaarlijk, want die heeft het er niet goed van afgebracht, tenminste niet hoe ze geëindigd is. Op haar 13e scheiden haar ouders en verhuist ze met haar moeder naar Parijs. En daar woont ze tot haar 22e. Kijk, hoe... Ja. Het zal dan een toeval zijn dat we voor dit nummer kiezen. Madeleine Peru.
Start to roar, the boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They climb along the pipeline, they tango till they're sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Or let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stair. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song. I guess daisies will have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Cut the skin on that pig, kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. I deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Thank you.
The bed forevermore. Je zou denken van Tom Waits, ja, dan moet je afblijven. Maar nee hoor, ze doet het. Madeleine Peru, Tango Till This Sore. Je houdt van Tom Waits, Brecht Evens,
ja, veel naar geluisterd.
Ja. Wat vind je van deze versie?
Kijk, goed. Ontspannender dan de zijne, denk ik.
Ja, ja, de zijne, ja, het heeft iets relaxter.
Ja,
het durft toch altijd wel. Ja, ja. Brecht. Het amusement, dat is een sleutelwerk in jouw oeuvre. Drie mensen, één nacht, één stad. De drie mensen, ik zeg nog even bij dat je dus in Parijs woont. De drie hoofdpersonages kruisen elkaar onder meer in een restaurant. Je hebt Victoria, krijgt een manische aanval in een restaurant. Er is Vic, die ontsnapt met een vrouw die ze in het restaurant heeft leren kennen. En er is Rudolfo, die leven moe is, de zin van zijn leven kwijt is en zich versteend voelt. Dat is een beetje veel te kort door de bocht samengevat wat het amusement is.
Oh, ik zou het niet zo snel beter doen. We hebben de grote lijnen.
Het is een heel persoonlijk, misschien het meest persoonlijke boek dat je hebt gemaakt.
Misschien het meest expliciet persoonlijk. Het hoeft geen sleutelwerk te zijn, daarentegen. Ik denk niet dat de taak van een lezer is om de auteur op te lossen.
Nee.
Maar misschien omdat we drie verschillende personages door elkaar hebben, heel de tijd gevlochten, dat ik nog meer van mijn eigen anekdotes en zo er kon instoppen en in vermomde versies.
Ik weet niet of het anekdotes mag of moet noemen. Rudolfo, die duidelijk naar jou is gesigneerd. Is een man die het echt niet meer ziet zitten. In een zware depressie is beland. Er zit ook een hele mooie catharsis in. Die er geen is. Daar komen we straks misschien op terug. Je bent zelf iemand die zeker anderhalf jaar lang ongelooflijk heeft geworsteld. Hè?
Ja, ik heb een. Ik weet niet welke woorden in de mode zijn tegenwoordig, maar een bipolaire episode. Hè, dus om in het thema te blijven, diepdal, hoge berg, diepdal. En dat heeft een anderhalf jaar geduurd. Personage Rodolphe, ik heb wel zoiets zin om. Want ik vraag het mij ook soms af hoe werkt dat hier zo met uw persoonlijkheid in een boek steken. Ik heb dat zoiets beleefd. Dan even later schreef ik een dialoogje, eigenlijk een soort gag met rond het thema van depressie, zeg maar, waarin een personage zich aan het beklagen is over zijn toestand en zijn depressie en wat hij allemaal niet meer kan en niet meer grappig is, niet meer tof is. En zijn gesprekspartner, om hem te troosten, zegt dat ze hem veel toffer vindt nu, veel zachter, toegankelijker, en dat hij eigenlijk een klootzak was. En in de gag-versie van de dialoog legt ze veel te veel nadruk op in hoe onuitstaanbaar dat hij was. Legt ze dat er allemaal wat te dik op. Dus vanuit mijn persoonlijke ervaring maak ik een soort mopje. En vanuit het mopje ontstaat dan een personage waar ik een heel boek over ga maken. Of zeg maar een derde van dat dikke boek. En daarin stop ik dan opnieuw persoonlijke belevenissen. Zo.
En hoe heb je dat ervaren, die depressie, die manische periode die erop volgt? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
Ja, als de beginners uitleg, met plezier. Ik heb veel met ervaren depressievelingen gepraat de laatste tijd. Misschien over de algemene misvatting. De depressie is totaal geen vakantie. Depressie is, als het eruit ziet als voeten op de bank, dan is het omdat er een ongelooflijk hard en repetitief werk aan het gebeuren is in de hersenen. Je bent constant uitgeput, omdat je aan het vechten bent gewoon met het eenvoudigste soort denken. Eigenlijk, uw hele bandbreedte is opgenomen bijna door eenzelfde vraag, eenzelfde zorg, een soort constante onrust. En je hebt misschien 2% over voor de basis dingen die je moet doen, misschien boodschappen doen.
Echt zo, om te overleven?
Ja, bijvoorbeeld, het voelde heel hard alsof een soort download die niet werkt.
Dus je deed niets op dat moment? Je kon...
Het minimum. Je moet een beetje iets doen om zo af en toe jezelf te blijven toetsen, om min of meer nog een textuur aan je leven te geven. Maar alles was moeilijk. Een bus nemen was moeilijk. Kijken naar een... Hoe laat komt deze bus aan en hoe ver is dat van mijn drempel? Dat waren echte uitdagingen. Dus het was wel wat ik zeker de categorie van verlammende depressie zou noemen. Zo.
En... Ja, dan lijkt dat uitzichtloos op dat moment.
Ja, het idee van... Moest dat permanent geweest zijn? Ja. Dat zou zeer uitzichtloos geweest zijn. Ik heb er eigenlijk twee versies gehad, denk ik. De eerste was bandelozer. Dan heb ik mijn geweldige manische periode gehad. Echt het omgekeerde is van depressie op een interessante manier. En dan heb ik een soort iets softere versie gehad. Mijn tweede helft van de depressiesandwich was... heb ik veel geluk gehad met iemand die mij komt te slapen liggen op haar zetel en films kijken met mij heel de dag en kokon en een kader weven rond die verlammende toestand tot ik er gelukkig terug uit geraakte.
Mag ik even bij die manische periode blijven stilstaan? Die vind ik fascinerend.
Ja, ik ook.
Ja, ik denk dat je op een bepaald moment een opdracht krijgt van Vuitton voor een travelbook. Dus een hele mooie serie van travelbooks. Grote auteurs hebben eraan samengewerkt. Ik denk dat jij naar Tokio wordt gestuurd.
Ja.
Maar daar is niet veel van in huis gekomen.
Er bestaat dus een travelbook van mij in die reeks, maar het is over Parijs, waar ik woon. Want in Tokio is het spectaculair verlopen. dat was zo de grote... climax van de manie. Dus ik moest daar eigenlijk een hoop tekeningen gaan maken voor zo'n soort reisschetsboek. Hè. Maar in plaats daarvan heb ik in het rond gerend, 100 avonturen beleefd, een drietal keer gearresteerd op een week tijd en uiteindelijk...
Waarom?
Soms voor onnozeliteiten, want wat er in mijn hoofd gebeurde was een hele hoop zeer leuke, spectaculaire... mysteries en testen en uitdagingen. Maar de reden om gearresteerd te zijn, kon zijn van dat ik geen broek aan had of zo. Voor mij een detail, maar voor de samenleving een belangrijke prioriteit.
Dus je liep in Tokio rond zonder broek?
Denk dat ik ergens in een voortuin zat een of ander ritueel uit te voeren, maar ja, op privéterrein... ik weet niet of ik al zover was. In elk geval, het was genoeg om iemand de politie te doen bellen. Op een bepaald moment liep ik daar rond met een politie-escorte zonder dat ik het helemaal wist. Want de Japanse politie is behoorlijk discreet en goed opgeleid. Die hebben ook niet zoveel nood aan handwapens, want die hebben allemaal zwarte gordels. Dat kan ik bevestigen. Ik ben zelf geen vechter, maar op een bepaald moment...
Judo bijvoorbeeld, zeg je, zwarte gordel of karate, zoiets.
Zwarte gordel heb ik onthouden, verder weet ik er niks van. In elk geval, efficiënt. Er stond op een bepaald moment een politieman in mijn weg toen ik een sigaretje wou gaan roken. En dat was voor mij reden om hem uit de weg te willen krijgen. En dat, vanaf dan was het snel gedaan. En dan gerepatrieerd en 3 maanden in Sint-Truiden in een instituut gezeten. En,
maar wat gebeurt er op dat moment? Kun je dat reconstrueren in je hoofd?
Als ik manie en depressie wil onderscheiden, dan is de simpelste definitie die ik kan vinden, is depressie is, stel alle aspecten van je leven, voeg daar een hele hoop angst aan toe, aan alles. En als je aan manie kan denkt, denk dan aan alle aspecten van je leven, hoe je ze zou beleven als het element van angst, ongerustheid of zelfs voorzichtigheid helemaal eruit weg is. Als je zelfvertrouwen geen grenzen heeft.
En het publiek het goed vindt en staat te applaudisseren, zoiets. Alsof je het
in
voor
je hoofd
publiek...
in elk geval. Als het publiek op de dag zelf niet staat te applaudisseren, dan zal het de volgende dag het u wel begrijpen.
Maar het is alsof je daar een theater op voert.
Er waren van die aspecten... als ik maar niet wil samenvatten... Het is vol met leuke anekdotes en projecten en ongelooflijke megalomane plannen. Ik ging een soort allesbedrijf oprichten. Een hele hoop ideeën, maar het laat zich zeer moeilijk kort samenvatten. Het is niet gewoon een theateropvoering aan het doen zijn voor mensen. Het resultaat is heel theatraal, omdat je volledig onbescheiden bent, ongegeneerd... en een hoop, hele hoop dingen te zeggen hebt, non-stop, maar wel gemeend.
Je hebt het eens positieve paranoia genoemd. En heel akelig.
Ja, want ik denk wel dat er een veel akeligere versie van is dan die ik heb gehad. Ik heb geen flauw idee in hoeveel dat die toestand gebruikt van u... persoonlijkheid. Ik weet zelfs niet in hoeverre wij allemaal persoonlijkheden hebben bepaald, maar dat is nog een heel andere zijweg.
Maar ik weet dat je op een bepaald moment in die manie, dat je ging vereenzelvigen met grote helden. Je krijgers, profeten, Jeanne d'Arc, Mohammed, Jezus.
Ja, maar allemaal op een grappige, ontspannen manier. Van eenmaal, als je dan denkt van, ja, ik ben de belangrijkste mens ter wereld, dan hoeven we er niet per se arrogant over te doen.
Dan
mogen we er gerust een grapje bij maken, hè? Want dan is het zo zeker.
Maar als je Jezus waant, ben je dan ook over het water gaan proberen lopen, bijvoorbeeld?
Ik weet zo, in strips en zo, altijd beeld van een gekkenhuis met mensen met een trechter op hun hoofd, mensen met een Napoleonhoed op hun hoofd. En dat is dus altijd, wij begrijpen dat als een grappige stripkarikatuur van mentale
gekte.
Ziekte. Eigenlijk klopt het behoorlijk goed. Het is gewoon... Het is de ding... Je bent niet Napoleon, je bent de nieuwe Napoleon. Je bent niet Jezus, je bent gewoon Jezus van 2021.
Ja. Ja.
En jij snapt Jezus beter dan eender wie, want je hebt een paar... De grens tussen inzichten en visioenen is een beetje vaag. Ik had veel dingen van waar ik dacht van, zo is dat gebeurd. Zo is dat schilderij gemaakt eigenlijk in het echt. Ik zie het opeens allemaal voor mij. Niet als een hallucinatie, maar gewoon van, uiteraard, zo is dat gebeurd. Zo was dat met Jezus. En zo is dat verlopen met Mohammed. Logisch, gewoon uit deductie, zo gezegd.
Maar dus die psychose die je oploopt... Je nam partydrugs. En...
De drugs die zo mijn serotonines hebben opgebruikt, dat was allemaal voor de hele rit. Want zodra ik depressief ben geworden en zo, heb ik alles laten vallen. Zeg maar, zakken leeg, alles aangekondigd. Sorry, dokter, vader, moeder. Dit is dus duidelijk een depressie. Maar nu raken we het spul niet meer aan. Ook niet tijdens de hele dinges. Tegen dan was ik, zeg maar, Obelix geweest op eigen krachten aan het trippen.
En na die hele trip, hè, die lange trip, hoe ben je er eigenlijk uitgeraakt? En kun je zeggen dat die periode voorbij is?
Het is nu 8 jaar geleden, zonder enig incident of zonder zelfs... in de buurt te geraken van de ene of de andere extreem. Dus ik heb het volste vertrouwen, al jarenlang het volste vertrouwen, dat mij nooit meer gaat overkomen. Hoe dat dan gebeurt, is een groot mysterie voor mij. Groter dan dan hoe ik erin geraakt ben. Ik heb het gevoel dat het langs alle kanten pillen is. Zo, ik ben erin gesukkeld met pillen, ik ben eruit geraakt met pillen.
Neem je nog medicatie?
Nee, dat kan ik ook al een paar jaar helemaal clean, zeg maar.
Dus er is altijd licht aan het eind van de tunnel?
Oh ja, ja, allee, ik bedoel, ja, absoluut.
Want om even terug te komen naar het amusement, dus dat fascinerende boek van je, waar je toch hebt kunnen putten uit al die ervaringen waar we het net over hadden, laat je Rudolfo, om te bewijzen dat die genees is, naar zijn ouders gaan, waarbij hij bijna verdrinkt in de zee. En je weet, dat is het tragische, hij is nog niet genezen.
Ja, dat is in de eerste versie van het boek is er, ging ik Rodolphe's manie op een soort veel uitgebreidere grafische manier samenvatten. Een paar jaar later, want ik heb 4 jaar aan dat boek gewerkt, zag ik opeens een veel kortere weg om het over een veel belangrijker aspect van dat boek te hebben. De verhouding tot de andere daarin. En de pagina die geciteerd, waarin hij aan de voet van onder het balkon van zijn ouder staat, met zijn slaperige moeder die hem probeert te kalmeren en binnen te krijgen, is voor mij het veruit het persoonlijkste en ontroerendste moment in het boek, het meest voor mij persoonlijk belangrijke.
Heb je dat getekend naar het leven?
Niet zo letterlijk. Het is een goede distillatie van het soort momenten dat ik heb kunnen hebben met mijn ouders. Die zeer open geesten zijn en die, maar net zoals ik, geen enkele dichtbij ervaring hadden met dat soort situatie. En die hebben moeten improviseren en proberen dingen te begrijpen. Maar zijn moeilijke staat. Mijn ouders hadden mij depressief gezien, dan zijn ze mij manisch. Maar ze konden maar even langskomen. Ze konden mij ook niet, in het begin niet opsluiten. Dat kan je niet doen als privépersoon, iemand een andere privépersoon opsluiten.
Colloceren.
En zelfs helemaal goed weten en vaststellen dat er iets gaande is. Ze zagen mij in de eerste plaats gelukkig nadat ik heel ongelukkig was geweest. En ik was vol met argumenten en uitleg en waarvan sommige dingen, denk ik dat in het begin mijn ouders ook wel interessant vonden, sommige van de ideeën die ik opeens terug had. En
je bent een internationaal gereputeerde strip. Ik noem het bewust hoor, stripauteur. Jij striptekenaar, ik stripauteur.
Ja, dat is een goede manier om te zeggen, je hebt gelijk. Nee, het is waar.
Maar in het Frans bijvoorbeeld heet het amusement La Rigole en in het Engels City of Belgium.
Ja, ik had City of Belgium eigenlijk als eerste titel in mijn hoofd. Ik heb bijna nog gedacht van.
Maar waarom City of Belgium? Dat doet me denken aan Le Chagrin des Belges, het verdriet van België.
Ja, of La Vie Sexuelle de.
Ja, de Belge.
Of Belgica. Er is wel een Belgische traditie van de naam van hun land komisch te vinden, denk ik, en dus te willen gebruiken. Voor mij is het een soort grapje, City of Belgium als titel. Het is iets met. Dat klinkt eigenlijk flauw om te zeggen van de stad is een personage in dit boek. Dat is een beetje bullshit, maar het is wel echt een viering en een portret van grootstad leven. En ik heb geen zin om te bepalen welke stad het is. Dus er zijn elementen van Brussel, Gent, Parijs, Barcelona, Berlijn, alle steden waar ik even graag geweest ben of lang graag geweest ben. En dan gezien Brussel, zo gezegd, hè, officieel de hoofdstad is van Europa. En gezien dat in de tijd van Bush en zo lachten wij met Amerikanen die dachten dat België de stad was en Brussel het land enzovoort. Daar komt de titel vandaan.
Lekuona Cuban Boys, wie zijn dat?
Goeie vraag. Voor mij is dat een vergeelde foto en, op een cd en vol goede muziek.
Die we nu gaan horen?
Graag.
Ben jij een Cubaan liefhebber?
Ik ben er nooit geweest, maar het klinkt allemaal geweldig.
Taboe, Lekuana, Cuban Boys.
Berg en Dal, met Padone.
En met Brecht Evens, hij is stripauteur. En vanaf gisteren, en dus vanaf vandaag zeker voor het groot publiek, kun je gaan kijken naar wat die man zo allemaal doet en tekent in Hasselt. Een dubbeltentoonstelling onder de noemer We kunnen eender waarheen. Nee, we kunnen naar Hasselt. Daar moet je naartoe. Een dubbel expo in het Stadsmuseum en in Villa Verbeelding. Met de originele van Evens. Ja, Brecht, is dit nu kunst? Een collega van jou, stripauteur, Robert Burns, die heeft een heel album daaraan gewijd. Is This Art? Die wordt ook tentoongesteld. Die wordt ook in de grote galerie geëxposeerd.
Wie?
Robert Burns.
Ah, oké, ben even niet meer. Ja. Nee, het is absoluut kunst. Kunst als woord heeft nog geen waardeoordeel. Het is gewoon een activiteit. Je kunt heel slechte kunst maken en dat is ondanks volledig kunst.
Wie zijn de mensen in het vak waar jij naar opkijkt?
Ik heb de eerste naam die ik altijd eruit gooi sinds 15 jaar al is Olivier Schrouwen. Toevallig nog een Vlaming, en het is echt toevallig, want van zover ik rondkijk is dat gewoon de persoon die al het langst exhaustief strips maakt die alleen maar strips konden zijn, die echt alle mogelijkheden verkent zonder zich te verliezen in een of andere underground kunst voor de kunst, ontoegankelijke toestanden, die alle manieren verkent van hoe te vertellen met strip en echt iets te vertellen heeft.
Val jij voor de mangaka, dus ik bedoel de Japanse stripauteurs die een beetje in de ondergrond zitten. Ik denk nu aan Yoshihiro Tatsumi. Ken je die?
Ik ken heel weinig van Japanse strip en manga. Ik denk, omdat van waar ik zit, en ik ben niet altijd aandachtig als aan het volgen, lijkt het allemaal zo hard op elkaar dat het bijna wordt als realisme of zo. Dus dat is zo gecodeerd, de meeste manga, visueel. Dat het een beetje is zoals televisie in het algemeen, of film in het algemeen. Iets waar ik geen speciale reactie heb op het grafische aspect.
Dan gaan we het gewoon over literatuur hebben.
Sorry, die is mooi afgeknald.
Je hebt een boek meegebracht, Chesterton. Dat is een Engelse letterkundige en journalist, een katholiek denk ik zelfs.
Ik denk zelfs een behoorlijk rechtse asshole waarschijnlijk.
Ja, behoorlijk rechts, absoluut. We zouden vandaag zeggen radicaal rechts. The man who was Thursday, de man die was, die donderdag was. Hij wordt de prins van de paradox genoemd, die Chesterton. Schreef nonchalant, maar toch bijzonder geestig proza. Gelardeerd met fabelachtige formuleringen, zoals ik citeer even in het Nederlands. Dieven respecteren het privébezit. Ze willen alleen het privébezit tot hun eigen privébezit maken, zodat ze het nog beter kunnen respecteren.
Ja.
Dat is toch heerlijk, hè?
Ah ja, is heel prettig. Kun je het fragmentje of jij er iets over wou zeggen? Het komt uit The Man Who Was Thursday, de man die donderdag was, neem ik aan. Mm-hmm. Ik vind het nog een fantastisch voorbeeld van het is een onweerstaanbaar boek. Het is echt een avonturenverhaal. Het is een soort begin 20e eeuwse, eind 19e eeuwse, ik weet niet meer wanneer het is. Ik denk,
1908.
Een soort Mission Impossible eigenlijk. Een soort spionnenverhaal, een soort actiefilm.
Maar het zijn zeven leden van een centrale anarchistische raad die genoemd zijn naar de dagen van de week.
Ja, het is heel, heel kleurrijk. Het is echt een heel... Want het is geen dik boek, het is een heel gedestilleerd avonturenverhaal. En hij doet er dingen in die ik graag ook zou kunnen... Het is allemaal behoorlijk mooi en proper. Ik denk, elk hoofdstuk ontmoet onze heldagent, onze donderdag, ontmoet een van de andere dagen van de week agenten, die elk op een heel andere manier vreemd of sinister of die een ander soort vraag hebben of zo. En het is niet op een intellectuele manier, op een soort heel speelse, expliciete, Peter Pan-achtige manier. Ik denk, op een bepaald moment is onze held aan het schermen met een tegenstander. Die niet bloedt, maar gewoon zo in stukjes begint uiteen te vallen. En het is omdat hij een soort vermomming aan heeft, een soort... trouwens, het antisemitisch en zo komt daarin voor. Ik denk dat hij van een soort... eigenlijk een behoorlijk, de beschrijving, behoorlijk semitische vorm, een behoorlijk Joodse look, opeens zo een deftige Engelse lord onder zit of zo. Maar zo'n zeer visceraal avonturenverhaal.
Wil je er een stukje uit lezen?
Ja, een stukje is onze... Ergens aan het einde van het verhaal is onze hoofdpersonage in een soort achtervolging, hè, een echte car chase zonder auto's. Is hij opeens wat inzichten aan het spuien. En het hoofdpersonage zegt... Luister naar mij. Zal ik je het geheim van de hele wereld vertellen? Het is dat wij alleen maar de achterkant van de wereld hebben gezien. Wij zien alles van achteren en dan ziet het er onbehouwen uit. Dat is geen boom. Dat is de achterkant van een boom. Dat is geen wolk, maar de achterkant van een wolk. Zie je dan niet dat alles zich bukt en een gezicht verbergt? Als wij nu gewoon aan de voorkant... En dan wordt hij onderbroken.
Dit was Brecht. Evens las uit The Man Who Was Thursday van Chesterton. Heerlijk boek. Als we nu nog eens even een Mozartje geven. Wat denk je dan?
Van mij mag het.
Thank you.
Oboïst Albrecht Mayer speelde Wolfgang Amadeus Mozart. De Mozart van het stripverhaal zit hier nog even bij mij. Brecht Evens. Brecht, wat is jouw credo?
Ja, dat is een soort huiswerktaakje wat ik niet heb doorgekregen. Maar dus, ik heb er ook totaal geen. Dus we gaan iets improviseren. Dus dan gewoon veel succes. Het spijt mij van de moeilijkheden. Voeg nu zelf niet expres meer moeilijkheden toe.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.